onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 56 het vijfde vers, ik roem in God. En het zesde vers, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. De versen 5 en 6 uit Psalm 56. Gemeente, de schriftlezing uit het heilig woord van onze God kunt u vinden in het heilig evangelie naar Matthäus beschrijving. Dan van het 26e hoofdstuk te beginnen bij vers 36 tot en met 56. Matthäus 26, de versen 36 tot en met 56. Vooraf doen we in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis, waarna wordt gezongen Psalm 117. Ieder van ons spreekt nu in zijn of in haar hart als volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Matthäus 26, te beginnen bij vers 36. Toen ging Jezus met hen in de plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen, zit hier neder, totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende, mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heen gaan bad hij, zeggende, mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en hij zeide tot hen, slaap nu voort en rust. Zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. En als hij nog sprak, zie Judas, een van de 12 kwam. En met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks. En die hem verriet had hun een teken gegeven, zeggende, dien ik zal kussen, dezelfde is het, grijp hem. En terstond komende tot Jezus zeide hij, wees gegroet, rabbi, en hij kuste hem. Maar Jezus zei tot hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van degenen die met Jezus waren de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande de dienstknecht des hoge priesters, hiel zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem, keer uw zwaard weder in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden, en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden, die zeggen dat het al zo geschieden moet? Terzelfde uren sprak Jezus tot de scharen, gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u lerende in de tempel, en gij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchten al de discipelen, hem verlatende.
Er wordt gezongen uit Psalm 22, de versen 6 en 8. Psalm 22, vers 6. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij, het lijden van Christus wordt hier bezongen. En vers 8, mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. Psalm 22, daarvan de versen 6 en 8. En de Heere zegene u en uw gaven die u op de u bekende wijze aan hem en zijn dienst kunt uitreiken. geliefde gemeente van Den Haag Scheveningen en alle die ook vanavond vanuit andere plaatsen misschien meeluisteren of hier zijn. We kennen de geschiedenis van het volk van Israël wat de Rode Zee moest doorgaan. Ze stonden voor één grote onmogelijkheid. Ze konden niet vooruit. Achter hen kwam Farao die hen zou willen doden of in ieder geval terughalen naar Egypteland. En links en rechts was ook geen mogelijkheid, want je moest die Rode Zee over. Ze hebben geprobeerd daar nog allerlei bezwaren over te laten horen aan Mozes. En misschien ook wel gepoogd om zichzelf te verlossen. Maar uiteindelijk blijkt dat allemaal onmogelijk te zijn. Ze zeggen zelfs, het was ons beter geweest om de Egyptenaars te dienen, dus terug naar Egypte, dan te sterven in de woestijn. Wat gebeurt er dan? Dan zegt Mozes, op bevel van de Heere, wanneer hij de Heer heeft aangeroepen, de Heere zal voor jullie de strijden en gij zult stil zijn. Eigenlijk wil hij daar drie dingen mee zeggen. In de eerste plaats, je moet alleen vertrouwen op God. Want alleen Hij kan verlossen. Vervolgens, je moet geheel wanhopen aan jezelf. In zoverre dat we zelf niet kunnen verlossen. En in de derde plaats, je moet je nu overgeven aan die God. Jij, u zult stil moeten zijn. Maar de Heere zal voor u strijden. En Hij zal het voor u opnemen. We weten wat er gebeurde. God baande door de woeste baren en brede stromen hen een pad. En daar rees zijn lof op stem en snaren, nadat hij hen beveiligd had. En daarom zegt de Heere, door middel van Mozes, dat hij voor hen strijden zal. Wat is het belangrijk, gemeente, dat u daar iets van leert. Dat we alleen op hem vertrouwen, met de wetenschap dat de Heer het alleen kan. Dat we geheel wantrouwen naar onszelf toe. Wanhopen wat eigen kracht betreft. Je hoeft niet wanhopig te worden, maar u begrijpt wel hoe ik dat bedoel. Eigen krachten te verachten, wordt op de school van de Heer Jezus geleerd. En, want dan kunnen we nog met het verstand weten dat God de Almachtige is. En ervaren dat we onszelf niet kunnen verlossen, ook niet in het grote stuk van de zaligheid. Maar het belangrijkste is om je nu over te geven aan God. Om je zaak uit handen te geven. Daarbij willen we vanavond vanuit het Lijdensevangelie, wat we samen lazen, stilstaan. En ik bedien u het evangelie vanuit Matteüs 26, de versen 51 tot en met 54. Matteüs 26, de versen 51 tot en met 54. Ik wil er boven schrijven als thema en aan de hand daarvan lezen we die versen eerst met elkaar. Het zwaard van Petrus, daar gaat het over. Petrus, zwaard, in vier gedachten, parallel lopend met de vier teksten. 1, het is een zwaard van ongeveinsdheid, van oprechtheid. In vers 51 leest u, die dan gaande en ziet een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit. En slaande de dienstknecht van de hoge priester, hieuw zijn oor af, ongeveinsd. Petrus, vanuit de liefde van zijn hart, wilde de Heer Jezus beschermen. In de tweede plaats, het was een zwaard van ongeluk. Vers 52. Toen zei Jezus tot hem, keer uw zwaard weer in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Een zwaard van ongeluk. In de derde plaats een zwaard van ongeloof. Vers 53. Of meent gij, eigenlijk bedoelt de Heer Jezus, je weet toch Petrus dat ik bidden kan en je gelooft het niet. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten. 72.000 engelen zei dat. 12 maal 6.000. Geloof je dat niet? Ongeloof. Een zwaard van ongeloof. En 4, een zwaard ook van onkunde. Want in vers 54 staat, hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Een zwaard van onkunde. Dus het zwaard van Petrus, en we letten op 4 gedachten. Het is allereerst een zwaard van ongeveinsdheid. Dat is het enige positieve eraan. 2, een zwaard van ongeluk. Het zaait verderf. Je zult erdoor vergaan. Vers 52 is dat de eerste gedachte. Vers 51. 3, een zwaard van ongeloof. Vers 53. En ook een zwaard, 4, van onkunde. Vers 54. Nogmaals, ik hoop dat het gaan zal. Want tijdens de derde avondmaalsbediening in Rotterdam-Zuidwijk ben ik mijn stem wat kwijtgeraakt. Maar goed, we zullen het ook niet in de lengte van de preek hoeven te zoeken. We hebben ook de avondklok nog. Geliefde gemeente, de donderdagavond, 14 Nissan, dat is de paasmaand of Abib, heeft de Heer Jezus het paascha gehouden met zijn discipelen in de paaszaal, in de opperzaal. U leest dat in vers 17 tot en met 19, het laatste paascha. In de zin van, voor de laatste maal Jezus met zijn discipelen. Daarna heeft hij het avondmaal ingesteld, zoals u dat kunt lezen in vers 26 tot en met 28. De bekende woorden die ook terugkomen in de brief van Paulus aan de Korintiërs, enigszins gewijzigd, en die ook in het avondmaalsformulier worden geciteerd. Het viel me vandaag nog weer 3 keer op hoe schriftuurlijk dat formulier van het avondmaal is. Jezus neemt het brood, hij breekt het, hij wijst op zijn lichaam waar dat brood op wijst. En hij geeft er een opdracht bij, en dat doet hij ook met de drinkbeker, wijzend op zijn bloed. Drinkt alle daaruit en het brood eet, neemt, dat is mijn lichaam. Daarna hebben ze de lofzang gezongen, de psalmen 113 tot en met 118, de 6 Hallel psalmen, die allemaal het woord Halleluja bevatten aan het begin en aan het eind, vertaald of onvertaald. Lof aan Jehovah, lof aan de Heere. En ze zijn naar Gethsemane gegaan, korte wandeling van zo'n 25 minuten. En in die 25 minuten heeft de Heer Jezus Petrus en ook de andere discipelen gewaarschuwd. Je zult mij gaan verloochenen. Eer de haan zal hebben gekraaid, is dat Petrus 3 keer dan gebeurd. Nee, dat gebeurt u, dat zal u geen zin, dat gebeurt ons, dat overkomt ons niet. En het lijden, had hij al gezegd, zal u geenszins geschieden. En zo spreken ook de andere discipelen, alle 11 in overmoed, dat ze de Heer Jezus niet zullen gaan verloochenen. En dan komt hier Gethsemane. 8 discipelen laat hij achter aan het begin van de hof. 3, Petrus, Johannes en Jacobus neemt hij mee wat verder de hof in. En ook hen laat hij achter om te waken en te bidden. Met mij, zegt hij, bid voor mij ook, ik heb het nodig. Dan gaat de Heer Jezus zelf bidden een stukje verderop, een steenworp afstand. En wat heeft hij het moeilijk gekregen? Zijn zweet parelt als grote druppels van bloed van hem af op de aarde. Een bloedende zaligmaker. En dan komt hij terug naar zijn discipelen, bij zijn discipelen, en vindt hen alle 3 slapende. Kunt ge dan niet 1 uur met mij waken? Kun je niet 1 ogenblik wakker blijven, al was het maar 1 uur? Waakt en bidt, omdat u niet in verzoeking komt. Het vlees is wel, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Zwak van moed, klein van kracht. Oh, dat blijkt al, dat hun opmerkingen van we zullen u niet verloochenen pure overmoed waren. Eigenlijk verloochenen ze hem hier al. En terwijl de Heer Jezus dan nog wel aan het spreken was, zo staat er, en we lazen dat ook, staat op, laat ons gaan, hij die daarbij is, hij is nabij die mij verraadt. Terwijl hij dat nog aan het zeggen was, in 1 keer komt Judas. met een bende van soldaten en met de leden van het Sanhedrin. Met stokken en zwaarden en ze grijpen Jezus en ze willen hem gaan wegvoeren. En op dat moment, zo zegt Lucas, stellen de discipelen een vraag. Lucas 22, vers 49. Heren, zullen wij met het zwaard slaan? Petrus had een zwaard, klaarblijkelijk. En er was nog een ander zwaard. Want ze hebben gezegd, zie heren, hier twee zwaarden. Genoeg om in ieder geval twee anderen tegelijkertijd te kunnen doden. Of misschien nog wel meer. Gaat de heer Jezus die vraag beantwoorden? In vers 51 staat dat van Lucas 22. Het antwoord is, laat hen tot hiertoe geworden. Dus laat die mensen mij maar gevangen nemen. Geef ze maar de ruimte. Houd ze niet tegen. En voordat dat antwoord komt, trekt Petrus het zwaard uit de schede, die hij draagt aan de heupgordel. En hij slaat en hij gaat op de dienstknecht van de hoge priester af. Waarschijnlijk stond hij net voor hem. In blinde woede, want ja, je zou toch anders gemeente wel een ander hebben uitgezocht. Iemand die belangrijker was. En hij wil Malchus doden. En deze ontwijkt en het zwaard schampt af en langs zijn oor en het oor van Malchus valt bloedend op de grond. Dat is er gebeurd. Kijk maar naar vers 51. En ziet, maar Matthäus vraagt er onze aandacht voor. Jaren daarna, als hij het opschrijft. Hij was er zelf niet bij, want hij moest achterblijven aan het begin van de hof. Maar bij dat lijden bedoel ik nu even. Maar dan komt de heer Jezus nog wat dichterbij, dus hij heeft het ook nog wel weer gezien. Hè, want ja, we weten het niet zeker, maar waarschijnlijk toch wel iets dichter naar die andere acht toegegaan. Maar in ieder geval gehoord. En hij heeft het tumult ook wel gezien daar, wat in die hof zich afspeelt. Als die soldaten komen en de heer Jezus daar staat met Petrus en Johannes en Jacobus en de anderen zich er langzamerhand bijvoegen. Althans, daar hebben we alle reden toe om dat te denken. Want in vers 56, zo lazen we, staat dat al de discipelen vluchten. Dus die staan er wel heel dichtbij. Maar dan schrijft Matthäus, en ziet. Dat is nu heel belangrijk wat komt. Je moet er even je aandacht aan geven. En ik hoop, gemeente, aan het einde van de dienst en van de preek, dat het ook duidelijk is waarom dat zo belangrijk is. Niet allereerst om te weten wat Petrus heeft gedaan. Er zijn mensen die zijn zo benieuwd naar de zonde van anderen. Dit was een zonde, maar ja, er zaten ook zondige motieven bij. Maar het was in ieder geval iets, gemeente, wat niet had moeten gebeuren. En ziet, nee, daarom niet. Want ook Petrus is zwak van moed en klein van kracht en stof vanaf zijn geboorte geweest. Waarom wel is u duidelijk, hoop ik, aan het einde van de dienst. En ziet, een van degenen die met Jezus waren, nu staat er een prachtige opmerking. Er staat niet een van de 12, zoals bij Judas. Vers 47, als hij nog sprak, ziet, Judas een van de 12 kwam. Nee, een van degenen die met Jezus waren. Een van de 11. En die waren samen met Jezus. Dat hoeft niet te betekenen op dit moment allen op die precies dezelfde plaats. Want de 8 waren achtergelaten, zagen we. En 3 weer een stukje verder mee. Maar ze waren als het ware één met hem. Ze hadden geestelijke gemeenschap met de Heere Jezus. Dat is ook het avondmaal. Hè? Dat viel me weer op in het lezen van het formulier. Dat staat er 8 keer vlak voordat het formulier voor de instelling van de avondmaal beëindigd is, dat we één zijn, al tezamen één lichaam zijn, enzovoorts. Eenheid. En nu mogen de discipelen één met Jezus zijn, en één van die 11, die door het geloof zijn eigendom zijn geworden. En van wie ook Jezus het eigendom door het geloof van hen geworden is. Één van die 11 trekt een zwaard en slaat de dienstknecht van de hoge priester zijn oor af. De woorden die hier gebruikt worden en de manier waarop doet er ons aan denken, wat ik al zei, dat hij eerst gaat slaan, probeert te doden, heel bewust een doodslag, een moord, als het lukt. En dat lukt niet en het oor valt eraf. Gemeente, ook in het Johannes-evangelie leest u erover. Ook in het Markus-evangelie. Dus alle evangelisten hebben daar iets over gezegd. En dan is het heel belangrijk. Van grote waarde. We zagen dat op de middagavonddienst. En toen ging het over Bartimeus. Drie van de evangelisten zeggen er wat over. Dan is het van hele grote waarde. Dat is het altijd in de Bijbel. Maar dan is het dan toch wel heel erg belangrijk om daar iets over te zeggen. En daar iets van te vinden. En daar ook iets van in je hart te onderzoeken. Hoe je daar tegenover staat. Johannes zegt. Johannes 18 vers 10. Simon Petrus dan hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit. Dus een hele bewuste daad. Dat zwaard had hij in die schede, in die zwaardgordel of die zwaardmantel kunnen laten zitten. Hij trok het uit. En Marcus spreekt over de naam van deze man. Het was Malchus of Malchus. Persoonlijke slaaf van de hoge priester die hem beschermen moest, een soort lijfwacht, misschien wel een onbesnedene. Een soldaat die werd ingehuurd om de hoge priester te beschermen, of misschien wel een besneden, maar het maakt uiteindelijk niet uit, gemeente, vijand van God, werd u ook een vijand van de Heere. En we zijn niet onbesneden in de zin van het ongedoopt zijn, maar onbesneden van hart, zegt Paulus. Nooit van de wereld losgemaakt en aan de Heere Jezus verbonden. En wat gebeurt er dan? Nou, gemeente, dat. Ja, dat staat er in de Bijbel, in een andere evangelie. Hè? Wat doet Jezus dan? Het laatste wonder. Het laatste tastbare, zichtbare wonder. Hij raapt dat oor op en hij plant het er weer aan. Als het ware zo. Daar was geen plastisch chirurg voor nodig. Die dat normaal gesproken zou doen. Of een huisarts. Als je schade hebt. Daar waren gemeenten geen hechtingen voor nodig. Daar was geen hechtinglijn voor nodig. Of wat voor materiaal zou kunnen gebruiken om dingen aan elkaar te zetten. Daar was de liefde van Christus toereikend toe. Een zondaar. Een laatste getuigenis. Wanneer Jezus zo heel duidelijk tegenover Petrus wraakzucht laat zien. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En dan zul je rust ontvangen voor je ziel. En die als hij gescholden werd, zou Petrus later opschrijven. Kom nog wat vaker in de preek op zijn brief terug. Niet terug of wederschold. En als men hem leed, niet dreigde. Maar hij, Christus, gaf het rechtvaardig, gaf het over in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. En dan die daad allereerst bezien dus vanuit zijn hartelijke liefde. Het gemeente Petrus wilde de Heer Jezus verdedigen. Oppervlakkig gezien, maar ook als we wat dieper gaan kijken, was het een goede daad. En ook in het verlengde met wat hij al eerder gezegd heeft in vers 35. Ik zal u geen zins, dat betekent in geen enkel opzicht, hoe dan ook, verloochenen. Het kwam voort uit vurige liefde tot de heiland. En zo stond Petrus als het ware tussen Jezus en die bende in. Met brandende liefde. Net als eenmaal wat nog niet zo lang geleden was. Toen hij zei in hoofdstuk 16. U bent de Christus. De zoon van de levende God. En dat liefdesvuur dat laaide op. Zo las ik ergens. Toen de bende met het vuur van haat. Naar Jezus toe kwam. Als honden hem omringden. Met Judas aan het hoofd. En toen werd duidelijk wat het grote verschil is. Tussen een Judas die hem verraadt. En een Petrus die hem weliswaar verloochent, maar toch ook verdedigt. Zijn hele hart was aan hem verbonden. Hij was geroepen uit de duisternis. Hij was onderwezen die jarenlang. Hij was gezaligd. Had de kracht ervaren van het dierbaar bloed van het lam. En had vrede gevonden in het bloed van het kruis. Ook al wist hij nog niet op welke wijze Jezus zou gaan sterven. Althans, hij had het kunnen weten, maar hij wilde er niet aan. Maar de liefdesvlam, gemeente, deed zijn hart vol van vuur ontvlammen en Jezus vurig verdedigen. Heel zijn hart ging naar die zaligmaker uit, toen hij die vrede soldaten handen zag. Herkent u dat? We gaan zo meteen zien hoe dwaas zijn daad was en hoe schadelijk Waarmee herkent u die liefde? We kunnen ook dwalen in de liefde, zei vanmiddag iemand in Ridderkerk Slikkeveer. Na dezelfde preek hebben gehouden daar. Dwalen in de liefde. Gods kinderen kunnen dwalen in de liefde. Dus je hebt de Heere hartelijk lief. God heb ik lief. Laat het aan de avondmaalstafel op Psalm 116. God heb ik lief. Die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En toch dwalen. Laten we dat dwalen even liggen tot zo. Maar nu is die liefde. Jezus zou het vragen na zijn opstanding. Petrus, heb je me lief? Worden drie verschillende Griekse woorden gebruikt. Heb je me lief? Petrus, heb je me lief? Heere, u weet alle dingen, zegt hij tenslotte. U weet dat ik u lief heb. Of met David, u zoekt mijn hart en mijn oog blijft op u staren. Hoe staat u nu, gemeente, ten aanzien van die lijdende en stervende zaligmaker? Sta je onbewogen als Judas? Of misschien juist niet onbewogen, maar met vuur van haat vervuld. Sta je met brandende vijandschap, zoals bij het Sanhedrin. Sta je met de vrede, soldaten te kijken wat er gebeurt. Of sta je met de discipelen en Petrus, met een hartelijke liefde tot deze enige koning en middelaar. Dan kent u er iets van in uw hart. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Psalm 3, daarvan het tweede vers. Van ongeveinsdheid, maar ook een zwaard van ongeluk. Want wat zegt Jezus nu? Hij zegt, wanneer je dat zwaard gebruikt, dan komt er ongeluk. Dan komen er alleen maar ongelukken van. Dat zeggen we wel eens tegen onze kinderen of tegen iemand anders. Hè. Als je dat doet, dan komt er alleen maar dan komen er alleen maar ongelukken van. Dan zeggen we dat vaak in het meervoud. Je zegt niet zo gauw, er komt een ongeluk van. Nee, je bedoelt niet een ongeluk, letterlijk. Dat je ergens tegenaan rijdt of ergens onderkomt. Nee, daar komen ongelukken van, dat gaat fout. Nou, dat zegt Jezus hier ook, met andere woorden. Toen zei Jezus tot hem. En het eerste wat hij dan doet is een opdracht tijdens, na het gevangen genomen te zijn. Want er stond al, ze grepen hem, vers 50. En daarna geeft hij nog een opdracht. Hij blijft de Almachtige. En ook al staat Jezus daar geboeid in de handen van het Sanhedrin zijn om hem heen geslagen, of die van de soldaten. De verraderskus van Judas is hem op het gezicht geplant. Maar dan nog, hij blijft de Almachtige. Doe dat zwaard weer terug, Petrus. Het heeft geen enkele zin. En dan zei Jezus niet, nou ja, ik zie dat je het uit liefde gedaan hebt, of je meent het echt. Ja, gemeente, dat is dan niet meer belangrijk. Je kunt iets echt menen. Ik zal zo een voorbeeld noemen. Je kunt iets echt menen, maar terwijl je het echt meent, ga door die daad die je echt gemeend hebt en ook echt doet, er heel veel stuk. Het kan wel eens zo zijn in het ambtelijke leven of ja, in het gemeentelijke leven, dat iemand echt meent iets te moeten doen. Een bepaalde ijver voor dit of voor dat. En dan gaat het vaak om dingen van de buitenkant. Moet je eens opletten. Om middelmatige zaken die we verheffen als heel belangrijk. Of soms om accentsverschillen in de leer die we heel belangrijk gaan maken. En we moeten echt, en we menen dat God ons geroepen heeft om en het onheilige vuur. Ik herken dat bij mezelf ook wel eens, helaas. En wie niet? Ik hoop dat God ervoor bewaart dat ik dat ook doe. Maar jij kent dat wel eens van binnen, hè? En ja, dan zou het nog zelfs nog kunnen zijn, gemeente, dat je nog echt gelijk hebt ook. Hoewel het me wel vaak op, hoe meer je weet, als je naar die geleerde oudvaders kijkt, hoe meer die, wat waren die bestudeerd, ook van God geleerd. En wat waren ze ook mild. Hoe meer je leest, hoe meer je onderzoekt, hoe meer je erachter komt, hoe beperkt ons verstandelijk vermogen is. En genade is ook geen excuus, hè? Zo van, ja, zo heeft God het mij geleerd. Ja, de Heer kan van heel anders geleerd hebben bij een ander. Maar dan komt een bepaalde ijver, dan komt er zo'n zwaard en dan moeten we te vuur en te zwaard. We hebben er zelf nog een spreekwoord van, dit of dat. De Bijbel spreekt over een ijver zoals bij Jehu. Nou, of zo zie je bij Petrus. En je denkt echt dat dat moet. En misschien heb je het wel gevraagd aan hier, heb je nog een tekst voor ook? Je moet mijn naam verdedigen. En nogmaals, gemeente, het gaat vaak over dingen van de buitenkant. En het is ook vaak gemengd met een, ja, spreekwoord zegt, hete hoofden, koude harten. En niet altijd zo dicht bij de koning, of juist ver bij hem vandaan. Dat was nog niet eens het geval hier. Want Petrus had tegen Jezus hartelijk lief, maar dan doen we wat. En dan zeggen we, ja, we hebben het echt gemeend. En ik meen het echt. Nou, dat zegt niks. Maar je kunt het ook wel echt menen, gemeente, wanneer een ander doodt. Of overspel doet, of welke zonde dan ook. Liegt. Afgoderij. Jezus zegt, er komt een en al ongeluk van. Nou ja, goed, dat ambtelijke, maar nu ook in het persoonlijk leven. Want het gaat hier over het lijden van Christus. Wat zegt de Heer Jezus nu? Wanneer je mijn lijden tegenhoudt, want dat probeerde Petrus toch door middel van dat zwaard. En die ander moest dood en Jezus bleef leven. Wanneer je dat lijden tegenhoudt, dan komt daar alleen maar ongeluk van. En hoe houden we dat lijden tegen? Als onbekeerde door te gaan. Door zonder de Heer te leven, door niet naar de Heer Jezus te komen. Als een mens die verontmoedigd is door de Heilige Geest, ontdekt is aan de zonde, door je eigen zonde te doden. Door zelf je zonde te doden, je eigen zonde te bestrijden in eigen kracht. Of door er nog wat aan toe te voegen, er iets tussen te proppen. U weet dat wel, de Joden die proppen allemaal van die papiertjes in de klaagmuur. En dat is niet beschuldigend bedoeld of niet negatief bedoeld. Ik vind het altijd wel een heel mooi beeld hebben. Maar zo stoppen we, gemeente, onze eigen gerechtigheid of onze eigen, vul het maar in, bevinding soms tussen de muur van het evangelie. De enige grond en het enige fundament van de zaligheid is Jezus' gerechtigheid alleen. En of je dat nu wegneemt helemaal en er iets anders voor in de plaats zet, of gemeente, je plaatst er wat tussen, je zet er wat bij, het maakt uiteindelijk niet uit. Denk eens aan een gebouw. Of je een gebouw wegneemt en een ander gebouw neerzet, dat gebouw is dan weg. Maar je kunt dat gebouw ook, gemeente, van binnenuit uithollen. Of die fundamenten eronder vandaan halen, dan duurt het wat langer, maar het stort vanzelf in. Het betonrot van de eigen gerechtigheid gaat Jezus hier te lijf, te vuur en te zwaard, maar dan als middelaar. En wanneer je dat doet, Petrus, en dat geldt niet alleen voor jou, maar voor allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Allen die het zwaard in plaats van het kruis belangrijker achten. En daar heb ik nog weer even een voorbeeld van wat ik zo even, een illustratie van dat voorbeeld wat ik zo even noemde. Als je meent te vuur en te zwaard te moeten ijveren voor de Here, en het ten koste gaat van allerlei dingen, vrede en aangename rust, en de een achter de ander hoger dan zichzelf, en al die dingen gemeten, dan zit dat zwaard voor het kruis. En als je maar dicht genoeg voor je ogen houdt, dan zie je niets meer dan alleen dat zwaard. Dan zul je wel niet zo dicht bij de Heere Jezus leven. En zeker niet uit Hem leven. Een zwaard van onkunde. Derde punt. Een zwaard van ongelukken. Derde punt. Een zwaard van ongeloof. Want de Heere Jezus gaat nog wat verwijtender tegen Petrus spreken. U hoort het als het ware, hè? Of meent gij? Het is niet troostvol bedoeld. Het is niet onderwijzend bedoeld. Ja, indirect. Maar gemeente, het is verwijtend bedoeld. Denk je nu werkelijk, Petrus, dat ik niet één keer bidden kan? Daar twijfelde hij eigenlijk al aan. En dat wanneer ik één keer bid, dat de Vader mij niet direct 12 legioenen, een legioen is 6000, engelen, 72.000 engelen kan bijzetten. Jezus zegt nog niet eens kan geven tot mijn verlossing. Ik bid maar één keer en ik weet dat de Vader mij altijd hoort. En al die engelen die komen uit de hemel, die dalen neer. Als in de velden van Efrata, maar dan om mij te bewaren. Dat kan. Jezus zegt niet ik kan bidden en het gebeurt. Nee, gemeente, hij zou het niet meer bidden. Hij heeft gebeden, uw wil geschieden. Maar Petrus, eigenlijk geloof je dat niet. Je hebt geen geloof in de weg waarin ik gaan zal. Dus ik zeg niet in het offer, kom er zo op terug. En je hebt geen geloof in de almacht die ik heb. Dus ik zeg niet, Petrus kent de Heere Jezus niet. Hij kent hem. En ook niet alleen als profeet, als priester, als koning. Ik zeg ook, je had nog geen zicht op het lijden, dat hij wel. Althans, de zaligheid door dat godslam. We mogen de geschiedenisgemeente nooit vermengen met de bevinding. Sommige mensen doen dat. Die zeggen, ja, kijk, de discipelen die stonden nog voor het lijden. Ja, die stonden voor het lijden van Jezus in de zin van de tijd. Dat kwam nog. Maar die hadden daar kennis aan. Hun schuld was vergeven. Het is niet zo dat ze op de paasmorgen vergeving van zonden ontvingen. Dan zou Abraham ook nooit vergeving van zonde gekregen. Of David, die stond daar ook nog voor, oud-testamentisch. En Petrus had gezegd, u bent de zoon van de levende God. Gij zijt de Christus. Tot wie zullen we anders heen gaan? Ze geloofden in hem als de Messias, als de zaligmaker, als de borg. Hun schuld was verzoend, maar de weg waarlangs wisten zij niet. Of ja, ze hadden het kunnen weten. Ze geloofden er op dat ogenblik niet in, in zoverre dat ze er een vertrouwen niet op stelden, wel op het zwaard. Kijk, dat kan gemeente dat we de Heere Jezus kennen en vergeving van zonden hebben, maar een eigen gekozen weg gaan. Wat is dat? Een voorbeeld. Toen ik vorige week zondagmiddag naar Slikkerveer reed en daar mijn auto neerzette, zag ik wat mensen verbaasd kijken. Ik denk, nou ja, waar ligt dat dan? Dat weet ik niet. Ik liep naar binnen en ze keken nog wat verbaasder en ik zei goede dienst toegewenst en nog wat meer verbazing. En toen ik de consistorie binnenliep, zag ik het. Daar zat dominee Zondag, die moest daar preken. Ja, maar gauw naar, ja ik wist, gauw op kerktijden.nl gekeken, moest in Portugal zijn. Dat had ik wel geweten. Maar ik had twee dingen door elkaar gehaald en dan kun je zeggen, ja het is voor het eerst in al die jaren. Dat was ook wel zo gelukkig. Maar je gaat nog aan jezelf twijfelen, maar... Ja, dat was een eigen gekozen weg. En ik had net die ene zondag niet gekeken op de preeklijst waar ik 's middags naartoe moest. En gedacht, dat zal Slikkerveer wel zijn waar ik vanmiddag was dus. Nu hoefde ik over die eigen gekozen weg geen vergeving te vragen. Dat begrijpt u wel, want het is niet iets wat je zondig doet. hoewel het wel uit ons zondige hart voortkomt, onze onvolkomenheid, maar een eigen, zelfgekozen weg, een weg die niet goed was. En gelukkig ging de preek in Portugal 10 minuten later ook wel weer door. Dan denk je, ja, waar ligt dat aan? Ja, dit of dat, en dan kom je erachter, ik had moeten kijken naar dat. Eigenlijk zegt Jezus tegen Petrus, kijk, je kiest een eigen weg, een eigen gekozen, zelfgekozen weg. Je had moeten kijken, je had moeten luisteren, want aan het begin van het hoofdstuk, leest u het thuis nog maar eens na, het is een prachtig hoofdstuk, zegt Jezus in vers 2 dat hij zal gaan lijden. Het was de derde aankondiging van het lijden al, elk jaar ongeveer een keer. Wat had hij er veel over gesproken, ook in de paaszaal. Johannes 13, 14, 15, 16, 17. Al die hoofdstukken, 5 in getal. Je had moeten kijken, Petrus. En dan was dit een zondige eigen gekozen weg. Een weg waarin hij eigenlijk tussen Christus en hemzelf, of die soldaten, wilde ingaan staan. Gemeente, leven we voluit uit dat lijdensevangelie? Is dat de grond van uw zaligheid? Is dat je leven, Jezus, uw verzoenende sterven? Blijft het rustpunt van mijn hart? Is dat waar je ziel naar uitgaat? Of heb je nog zoveel ongelovigheid? En dan begrijp ik het pastoraal wel, gemeente, dat je zegt, ik kan er lang niet altijd bij. Ja, dat kan. De een heeft meer zekerheid dan de ander. De een heeft meer vertrouwen dan de ander. De een is dieper geleid of meer geoefend, hoe je het ook maar noemen wil, dan de ander. We hebben geen gearriveerde christenen, geen bevestigde christenen. Dat gelukkig niet. Maar afhankelijk van God. Maar gemeente, alle wantrouwen is ongeloof. En als nu Jezus zijn lichaam aan het kruis laat nagelen, en het handschrift van onze zonde daaraan nagelen wil, tot volkomen verzoening van alle ongerechtigheid, o, legt uw hart dan toch neer voor hem, en zinkt en zakt op dat enige fundament. Ik heb het hier vet getypt op mijn schets. Dit is het woord der belofte. Die de Zoon van God gelooft, heeft het eeuwige leven en zal het verderf niet zien. Maar die de Zoon van God niet heeft, op hem rust de toorn van God. En blijft die rusten, zo hij zich niet bekeert en leeft. O, komt dan tot die heiland en zaligmaker Jezus Christus. We gaan er eerst van zingen, voordat we het vierde punt samen nog kort willen overdenken. Hun zwaard, vers 2 van Psalm 44, deed hen dit land niet erven. Hun arm deed hen geen heil verwerven, maar uw rechterhand, uw macht, heeft hun die voorspoed toegebracht. Psalm 44, het tweede vers. Gemeente, in vers 54 staat er nog een vraag. En wanneer je die vraag wat ontleedt en wat over nadenkt en wat inkleurt, zeg maar, en wat uitlegt, dan, ja, dan blijkt wel dat dat meer is dan een vraag. Het is een soort retorische vraag, daar hoeft geen antwoord op gegeven te worden. Het is eigenlijk gemeente ook een stelling, een uitspraak. Mag ik het dan eens wat inkleuren en dan zou ik zo het willen uitleggen. Anders, dus als dat zwaard niet weggaat en als ik niet lijd, als ik niet sterf, want dat bedoelt Jezus. Anders zouden de schriften, dus het Oude Testament, niet kunnen worden vervuld. Die zeggen dat ik moet lijden. Word je het dat het geschieden moet, wijst op zijn lijden. Alzo betekent op die manier, door het kruis. Eigenlijk staat hier gemeente het hele evangelie in notendop. Je hebt meer van die teksten, hè. Alzo lief heeft God de wereld gehad. Of, nou, veel van die teksten die bekend zijn ook vaak en die het hele evangelie samenvatten. Jezus zegt, het Oude Testament zegt dat ik lijden moet. Op die manier, door het kruis. Nu staat nergens in het Oude Testament dat hier Jezus gekruisigd wordt. Dat staat niet in de Bijbel, in het Oude Testament. Er staat wel die koperen slang als beeld in het Nieuwe Testament wordt het uitgelegd. Maar niet dat hij gekruisigd zat, dat heeft Jezus pas zelf gezegd. Wel dat hij de slachting wordt geleid. En ja, wij bekijken het Oude Testament natuurlijk vanuit het Nieuwe Testament. En dat is ook goed, dat is eenheid van schrift, maar in de Bijbel staat niet letterlijk iets over een kruis. Dus ja, die zou kunnen zeggen, de Joden wisten nog niet op welke manier de heiland zou sterven. Daarom was het ook zo'n geheim voor die moorman uit Candacee. Op die wagen, weet u wel, die de profeet Jesaja las. En dan komt Filippus naar hem toe en hij legt het hem uit. En hij begint van diezelfde tekst af te spreken over Jezus. Hij is dat lam van God. En hij zal, en dat kan Filippus zeggen, want hij staat erachter, hij heeft geleden aan het kruis. En de discipelen wisten het ook, althans ze konden het weten, want Jezus had het uitdrukkelijk gezegd, de Zoon van de Mens zal gekruisigd worden. Vers 2. En iedere Jood wist wat dat was. Het woord kruis of kruisigen hoorde, dan kromp je in elkaar, de meest smartelijke, maar ook, vergeet dat niet, smadelijke dood. En een andere weg, Petrus, is er niet. Een andere weg om voortdurend weer gelukkig te zijn. Ook bij voortdurend, want hij vreesde God. Is door dat verzoenende sterven. Wat het rustpunt blijft van uw hart. En Petrus, en eigenlijk zegt hier Jezus dit. Je hebt te slecht geluisterd. Toch? Je hebt te slecht of te weinig geluisterd. Kijk, Petrus had geen gebrek aan Christuskennis. En niemand van de discipelen. Ze waren 3,5 jaar met hem opgetrokken. Ja, Judas. We hadden 3,5 jaar van hem gehoord. Waren bij hem geweest. Hadden hem leren kennen. Waren gezaligd. Ook al hadden ze dat niet gedaan. Johannes de Doper was daar niet bij. Maar hij had ook de kennis van de Heer Jezus. Het Lam Gods. Maar om er nu elke dag uit te leven. Te weinig zicht. Op dit moment, op die weg die de Heer Jezus gaan moest. Te weinig geluisterd. En dan nog een keer gemeente dat voorbeeld met een ijver die niet uit God is. Die misschien wel goed is bedoeld. Maar ja, wanneer je zegt tegen de rechter, ja ik heb dat goed bedoeld, maar het is verkeerd gegaan. Je hebt bepaalde risico's genomen. Ja, niet over nagedacht en dan komt een ongeluk of iemand overlijdt. Nog niet eens bewust gedaan, goed bedoeld. Ja, maar daar hebben we niet veel aan. En Jezus zegt, weet je wat je moet bedoelen? Wie je moet bedoelen, dat ben ik. Het gaat om mij. En ja, wanneer je dan een ijver hebt die niet uit God is, dan zou het heel goed kunnen zijn. Vaak is dat ook wel het geval dat je maar weinig van de Heer Jezus kent. En zeker dat je maar niet dicht bij hem leeft en uit hem leeft. Want dat maakt je mild voor een ander. Dat laat het zwaard in de scheden zitten. En dat doet het liefdesvuur ontvlammen. De geest van zachtmoedigheid. En weet je wat de Heer Jezus dan zegt? En dan tenslotte, dan gaan we naar huis. Petrus en zegt, even heel concreet, je hebt veel te weinig in je Bijbel gelezen. Veel te weinig aan mijn voeten gezeten. Veel te weinig je bezig gehouden met de dingen van mijn koninkrijk. En was Petrus een krachtige gelovige rots. Heel de schrift en ook zijn brieven spreken van dat onvervalste en dat oprecht en beproefde geloof. Geworteld in Christus. Ook al doet hij dit en al, verloochent hij hem zelfs. Maar gemeente, op dit ogenblik komt de les naar ons toe. Dat zwaard wat er tussen geplaatst wordt, tussen Jezus en de bende in, is niet alleen een zwaard van ongeveinsdheid, of van ongeluk, of van ongeloof, maar ook van onkunde. Wist gij de schriften niet, heeft Jezus elders gezegd. En het einde van dit gedeelte wat we samen lazen, dan wordt het nog een keer gezegd, doch dit alles is geschied, opdat de schriften van de profeten zouden worden vervuld. En opmerkelijk genoeg, toen vluchten al de discipelen hem verlatende. Laat ons gemeente graven in het woord. Later zou Petrus het schrijven. En Slikkervier zei nog een van de broeders en het trof mij na de dienst. Hij zegt, hoe vaak Petrus niet over de Bijbel spreekt in zijn brieven. Ja, en die tekst had ik ook wel genoemd in de preek. Wij hebben het profetische woord, het welk zeer vast is. En gij doet wel, 2 Petrus 1 vers 19. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnend in een donkere, duistere plaats. En dan komt het, totdat de dag lichte en de morgenster opga in uw harten, totdat Christus een gestalte krijgt in je ziel. En dat werkt de Heere uit door zijn geest en door zijn woord. Er wordt alle genodigd tot de stervende zaligmaker die hier gevangen genomen werd. O, zijn handen zijn nog nooit zo uitgestrekt geweest en zijn armen als aan het kruis van Golgotha. En hij nodigt en hij roept u tot het heil. Wend u naar hem toe. Ontvangt, behoud. En kinderen van God, laat ons het zwaard van Petrus maar niet opnemen. En als we het hebben gegrepen, laat het maar vallen. Het heeft geen enkele zin. De Heere zal voor u lieden strijden en gij zult stil zijn. Maar een ander zwaard is brood nodig, onmisbaar. En neemt het zwaard van de geest, het welk is Gods woord. Amen. Wij gaan eindigen met dankgebed. Lieve Heere, hartelijk dank dat u desondanks een stem gaf om te spreken, zij het wat beperkter en wat korter, maar u bent de God van uw woord. Gebruikt u het tot zaligheid van verloren zondaars, tot onderwijs van uw kinderen, maar bovenal tot verheerlijking van uw grote naam, dan is het soli deo gloria, omdat u de eer daartoe ontvangt. Mag zo ons gebed zijn, Jezu, Juva, Jezus, help. Gedenk ons bij de trouw van uw verbond, om Jezus wil. Amen. Psalm 37, het prachtige 20e vers, het heilot dat rechtvaardigen verkreeg, en daar hoort u het, hè? Dat heilot dat komt niet van mezelf, maar dat vloeit af van God. Dat is het evangelie. Psalm 37 vers 20. Thank you. bewaart het woord, verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heere en vervolgt uw weg met vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.